Zullen we Efeze 5 lezen vanaf vers 22? Efeze 5 vanaf vers 22. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Here. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, omdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters, door het woord, opdat hij zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan, ook gij lieden, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw, al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen. Ik wilde dit gedeelte, Efeze 5, vers 22 tot 33, nog een keer bespreken in het licht van de nieuwe mens. Want uiteindelijk gaat Efeze daarover en ook Colossense. Wat heeft het nou, dit gedeelte nou in het bijzonder te maken met alles wat we tot nu toe hebben ontdekt in die Efezebrief aangaande die verborgenheid? We hebben het er zijdelings alles over gehad, maar ik wou er vandaag nog eens een keer wat specifieker bij stilstaan. Ook het onderscheid tussen de bruid, ja, heel vaak wordt gezegd de gemeente is de bruid. Nou ja, het woord bruid komt hier al niet voor. En ik denk zelfs niet dat je dit gedeelte kunt vergelijken met de bruid waarin je verder in de Bijbel tegenkomt. Overigens wordt er altijd gesproken van de bruid van het lam. En het lam, dat heeft dan weer heel duidelijk iets te maken met het volk Israël. Ja, dus daar gaan we naar kijken. Het is ook dat welbehagelijk zijn. En als je helemaal terugkijkt naar het begin van Efeze, een tekst die ik al heel vaak heb aangehaald, ons bekend gemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen en in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. Heeft dat ook nog iets te maken met die nieuwe mens? Nou, Paulus zegt zelf, deze verborgenheid is groot, in vers 32, ziende op Christus en de gemeente. Met andere woorden, we moeten ons voorbereiden op heel speciaal, heel bijzonder en heel diep onderwijs eigenlijk. En het is de vraag of we er ook maar iets van, of we echt alles wel kunnen begrijpen van wat Paulus hier zegt. Eerst even wat inleidende opmerkingen over wat Paulus praktisch gezien zegt. Op grond van deze tekst wordt nogal eens een keer door christenen de maatschappelijke plaats van de vrouw en de man bepaald. En volgens mij slaat dat gewoon nergens op. Zo van alsof dit voor de hele wereld zou gelden. Dat de vrouw onderdanig moet zijn aan de man en dergelijke. Dat onderdanig is trouwens helemaal. Dat is hetzelfde woord als wat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor Christus die onderdanig was aan zijn ouders toen hij een jongeling was. Hij was aan zijn ouders onderdanig. Wat hier staat, wat Paulus hier over wil dragen, is het beeld van de man en de vrouw in het huwelijk, in een christelijk huwelijk. En het begint weliswaar met de vrouw en het eindigt met de vrouw, al zo ziet en de vrouw ziet dat zij de man vreest. En het begint met de vrouw, wees aan uw eigen man onderdanig. Maar daartussen wat daar staat, gaat allemaal over de man. En dan zie je ook dat het helemaal niet een maatschappelijke orde is of iets dergelijks. Hier wordt van de man gevraagd de vrouw al zo lief te hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En hoe lief heeft Christus de gemeente gehad? Nou, hij is de behouder. Er staat het woord wat eigenlijk altijd vertaald wordt met verlosser. Hij is de verlosser van het lichaam. En hoe heeft hij dat lichaam verlost? Door zichzelf over te geven, dat staat hier ook. Ja, daarom gelijkt de gemeente aan Christus onderdanig is, als ook de vrouwen aan eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Hij heeft zichzelf overgeleverd, zelfs tot in de dood van het kruis. En dat had een doel, ja, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebben met het bad van het water door het woord. En daar gaat het dus over die gemeente, over wie we het hebben. En die gemeente van Efeze 1 vers 23, ja, dat is welke zijn lichaam is en de volheid van hem die alles in allen volmaakt. Ja, dus zo zijn mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, zoals hun eigen lichamen. Want die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Wat zegt Paulus hier? Dat hij ziet hier die man en die vrouw gewoon als een volkomen eenheid. Er is geen onderscheid meer tussen de man en de vrouw. Want die man, hij zegt van, je moet je vrouw zo lief hebben. Ja, als jezelf. Ja, die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf. En dan begint hij, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. En dan gaat hij die stap maken naar natuurlijk Adam en Eva, waar we zo meteen op komen. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad. Die vrouw, dat is het eigen vlees. Dan maakt hij die stap naar Genesis 2. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, toch? Ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Dus dat onderwijs wat Paulus hier geeft aan de plaats van man en vrouw, dat is heel duidelijk specifiek bedoeld, ja, voor gelovigen. Zij die leden zijn van het lichaam, die weten wat dat is. En zelf denk ik dat als je zo'n man hebt, dat het helemaal niet moeilijk is voor een vrouw om de plaats in te nemen die er verwacht wordt. Misschien is het een ideaalbeeld, dat weet ik niet. Maar als ik denk een vrouw een man heeft die zegt, ik geef me helemaal voor je over, ik schrijf me helemaal weg, tot in de dood, dan is het voor een vrouw helemaal niet moeilijk om zo'n man te eren. En haar plaats in die orde van man en vrouw in te nemen. Gaat bijna vanzelf, wellicht. Nou, dat is wat ik te zeggen heb over dat praktische gedeelte. Maar Paulus zegt er duidelijk bij. Ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. En dan wordt Christus natuurlijk vergeleken met de man. En de gemeente wordt hier vergeleken met de vrouw. Dat gebeurt hier een paar keer. Het is een vergelijking overigens. Dus zoals de een de ander, zo ook Christus en de gemeente. Nou, volgens mij gaat het hier over een niet hetzelfde als waar Paulus op, of waar de Bijbel op een andere momenten spreekt over de bruid. Het gaat hier over de context met het allereerste begin in Genesis 1 en 2. En daar wilde ik straks mee eindigen. Maar eerst eens kijken van, hoe zit dat nou met die vrouw en die bruid? In de eerste plaats Efeze 5. Dat staat ook in die context helemaal met het begin van die schepping. En er zijn een aantal linkjes die je daarin kunt vinden. Bijvoorbeeld Efeze 5 vers 8 en 7, sorry. Vers 8. Daar zegt Paulus, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandel als kinderen van het licht. Als je denkt aan duisternis en licht, dan worden we helemaal teruggeleid naar Genesis 1, waar die duisternis een intrede had gedaan. Ja, we hadden die eerste schepping, God schiep de hemelen en de aarde. Die werd woest en ledig en de duisternis was op de afgrond. En het eerste wat de Heere dan zegt, daar zij licht. Dat is Christus zelf, licht in die duisternis. En jullie zijn licht in de Heere, zegt hij hier. Dus hier wordt al die vergelijking gemaakt tussen duisternis en licht, zoals in Genesis 1, in die verwoeste schepping. In het gedeelte wat we net gelezen hebben, dan zie je dat Christus zichzelf heeft overgegeven, opdat ze zouden heilig zijn en onberispelijk, vers 27. Ik maak nu even de stap naar Colossense, naar dat bijzondere gedeelte wat we al een diverse keren hiermee in verband hebben gebracht. Colossense 1, vers 15 tot 20. Ten eerste, ja, dus dat gedeelte 15 tot 20, ik zal nog even kort herhalen waar het ook alweer over ging. Hij is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene van de hele schepping. Dat stond parallel met vers 18. Hij is het begin van de schepping, het allereerste begin. De eerstgeborene uit de doden, dat is dus die nieuwe schepping, opdat hij in allen de eerste zou zijn. 15 en 18 die lopen dus parallel. Vers 16 gaat het over de schepping. In hem zijn alle dingen geschapen, door hem zijn alle dingen geschapen en tot hem zijn alle dingen geschapen. Dat is heel vers 16. En die alle dingen, dat zijn de dingen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. De dingen waarvan Paulus in Efeze 1 zegt, van dat ze allemaal weer wederom tot één vergaderd moeten worden onder één hoofd. En dat vers 16, dat loopt parallel met vers 19 en 20. In hem heeft het wel behagen, nee, heeft het behagen, de volheid behaagd om in hem te wonen. Dat is het in hem, de volheid in hem. En dat heeft te maken met de verzoening en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, dat is het woordje door hem, door het bloed van zijn kruis, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Daar heb je dus ook de volheid in hem, verzoening door hem en verzoening tot hem. Net als schepping in hem, door hem en tot hem. Die lopen ook weer parallel. Nou, waar begint dit gedeelte mee? Dan moet je eventjes voor vers 15 kijken. Dan gaat het over de Christus die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En vers 12, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven van de heiligen in het licht. Dus dit hele gedeelte wijst Paulus ook weer terug naar licht. En ik denk dat als je Efeze en Colossense naast elkaar legt, want die brieven die moet je elkaar laten uitleggen, dan denk je bij dat licht ook direct weer terug helemaal aan het begin. Dan denk je aan die eerste schepping, In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Maar je denkt dan dus ook aan die verzoening. En die verzoening, dat is die volheid. In vers 19. Maar er was nog een linkje. Namelijk in vers 27 van Efeze 5. Ik lees hem nog een keer. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Heilig en onberispelijk. Wat het dan ook zijn mogen. Het is volledige reiniging. Volledig apart gezet. Volledig. Een volledige schoonheid zou je kunnen zeggen. Colossense 1 vind je precies die woorden. Heilig en onberispelijk ook weer terug. Vers 22. Ik zal vanaf vers 21 lezen. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Dat is dat apokatalasso. Dat is die bijzondere verzoening. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, opdat hij u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldigd voor zich stellen. Dus het lijkt mij toe alsof Paulus die eenheid tussen die man en die vrouw, Christus en de gemeente, ook hier weer direct in verband plaatst met die verzoening van de dingen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. Het is even zoeken naar de linkjes, zou ik maar zeggen, maar het is ook niet heel ver gezocht of zo. Dat heilig en onberispelijk van die gemeente, dat staat in direct verband met de schepping van alle dingen en de verzoening van alle dingen in de versen 15 tot en met 20. Dus die bijzondere eenheid van Christus en zijn gemeente, die wijst ons terug naar de allereerste schepping. In de beginne schiep God de hemelen en de aarde. En de allerlaatste verzoening, het wederom alle dingen tot één vergaderen. Daar is die eenheid van Christus en de gemeente, die volkomen man, die nieuwe mens voor bedoeld. Zien jullie een klein beetje wat ik bedoel? Hoe de linkjes liggen tussen Efeze 5 en Colossense 1? Of zegt iemand van... Ja? Oké. Daarom, alleen hierom al, denk ik, het kan hier niet gaan over de bruid. Want de bruid kom je in een hele andere context tegen. Dus nu gaan we Efeze en Colossense even verlaten. En dan wil ik gewoon even iets laten zien van ja, wat nou die bruid in de Bijbel betekent. En dat is vrij eenduidig onderwijs, daar kun je eigenlijk niet omheen. In elk geval gaat het, waar het gaat over de bruid, gaat het helemaal nooit over de verzoening van alle dingen. Het wederom tot één vergaderen, onder één hoofd, daar gaat het helemaal niet over. Een voorbeeld van de bruid vind je eigenlijk al direct in Jesaja. Jesaja 62. Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar hel is als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw heerlijkheid. En ge zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. Als we trouwens even al lezende een nieuwe naam, waar denken we dan aan? Aan welk Bijbelboek?
Openbaring.
Dus Openbaring. Ja, daar komen we zo meteen ook terecht. Daar worden we eigenlijk al een klein beetje op voorbereid. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren en een koninklijke hoed in de hand van uw God. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden mijn lust is aan haar en uw land. het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. En dus dan heb je weer het verschil met een huwelijk. Of overeenkomst met een huwelijk. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Dus hier wordt God vergeleken met de bruidegom. En de bruid, ja, dat is dat nieuwe Jeruzalem. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren gesteld, die gedurig al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. En zwijg niet stil voor hem, totdat hij bevestigt en totdat hij Jeruzalem stellen tot een lof op aarde. De Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij de arm van zijn sterkte, indien ik uw koren meer zou geven tot spijs voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinken van uw most, waaraan gij gearbeid hebt. Maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten. En ze zullen de Heere prijzen. En die hem vergaderen zullen, zullen hem drinken. In de voorhoven van mijn heiligdom. Ga door, door de poorten. Bereid de weg van het volk. Verhoogt, verhoogt een baan. Ruimt de stenen weg. Steekt een banier omhoog tot de volken. Zie, de Heere heeft doen horen tot aan het einde van de aarde. Zegt tot de dochter van Sion. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En ze zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Waarom hier in dit gedeelte zo'n nadruk op dat niet verlaten zijn? Waarom zo'n nadruk op dat wat de Heren nog aan Jeruzalem doen zal? Nou, die stad, het was de verkoren stad. Alleen die stad die werd ook al vergeleken met een vrouw die alle schoonheid van de Heere God had gekregen. Maar die heeft het volkomen verbruikt. Even verbruikt, nou, je snapt wat ik bedoel. Volkomen verknoeid. Dat lees je in Ezechiël, daar gaat het ook over Jeruzalem. Ezechiël 16. Het is een heel lang hoofdstuk, dat gaan we niet helemaal lezen. Maar wel goed om er eventjes over na te denken. Mensenkind, zegt de Heere God tegen Jeruzalem, tegen Ezechiël, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. Dus aan Jeruzalem moesten haar gruwelen bekend gemaakt worden. Nou, dan lees je in dat eerste gedeelte wat de Heer allemaal voor die stad gedaan heeft. En daar lees ik even vanaf vers 10. Ik bekleed u ook met gestikt werk. En ik schoeide u met dassenvellen. En begorde u met een fijn linnen. En bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen, om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heer, Heere. Dus als nou de Heere zegt dat de schoonheid van deze stad volmaakt was, God had aan Jeruzalem al zijn heerlijkheid gegeven, op die stad gelegd. En dat wordt dan heel beeldend beschreven als inderdaad, ja, God die een vrouw aankleedt. Ja, met de mooiste kleding. En die stad die werd tot een lof op aarde. En dan komt het woordje maar. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid. En hebt gehoereerd vanwege uw naam. Je hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem was Voor hem was zij. En gij hebt van uw klederen genomen en uw gemaakt geplekte hoogten. En hebt daarop gehoereerd. Zulks is niet gekomen en zal niet geschieden. Daartoe hebt gij genomen de vaten van uw sieraad, van mijn goud en van mijn zilver, dat ik u gegeven had. En u hebt uw mansbeelden gemaakt en hebt met dezelfde gehoereerd. Nou, zo gaat het verder als je in je Bijbel zou onderstrepen het woordje hoereren en hoererijen en dergelijke in dit hoofdstuk. Dan staat dat eerste gedeelte tot en met vers 34. Dat wordt dan helemaal rood gekleurd als je het met een rode stift zou... Die gruwelijkheid van Jeruzalem wordt hier beschreven. Tegenover dus de heerlijkheid die de Heere aan die stad had gegeven. Maar het gaat over Jeruzalem. En het gaat over Gods naam op aarde. Die heerlijkheid. Er wordt hier niet over een verzoening... van alle dingen, de hemel en op de aarde, gesproken. Waar komen die bruid nog meer tegen? Nou, dat is inderdaad in Openbaring. Want God die maakt zijn beloftes waar. Ja, zoals we net gelezen hebben in Jesaja, dat God zich zal verblijden over de stad, zoals een jongeling zich over een bruid vergelijkt, zo gaat God het ook doen. Nou, in Openbaring... Ja, dan verbazen we ons natuurlijk niet dat het daar ook weer over een stad gaat. Openbaring 21. Ja, misschien als we het even in volgorde doen. Openbaring 19. In Openbaring 19 gaat het over de bruiloft van het Lam. En ik hoorde als een stem van een grote schade, en als een stem van vele wateren, en als een stem van een sterke donderslag, zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blij zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat ze bekleed wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmaking van de heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot de avondmaal van de bruiloft van het Lam. Ja, dus de bruiloft van het Lam. Hier heb je overigens niet alleen de bruid en de bruidegom, maar je hebt ook degene die geroepen worden tot die bruiloft, de gasten. Dat is weer een andere groep. Nou, in Openbaring 21, dan gaat het dus over dat nieuwe Jeruzalem. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En vers 9. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het Lam. En dan gaat het verder ook weer over de beschrijving van de stad Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem. En in 22 vers 7. Ziet, ik kom haastig, zalig is hij die de... Dat is niet 22 vers 7. 22 vers 17. En de geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort zeggen: Kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Deze bruid, de nieuwe Jeruzalem, wordt hier geassocieerd met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als je Jesaja 62... waar we net mee begonnen, als je dat doorleest door Jesaja 65 en 66, krijg je ook die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te zien. En dat staat in contrast met de eerste hemel en de eerste aarde. Ja, dan zeg je van, nou, dan zitten we toch weer in Genesis 1 vers 1. Dat denk ik niet. Ik denk dat dat die herschepping is van die zeven dagen. Namelijk niet de eerste, maar de vorige. Het woordje eerste hier in 21 vers 1. Dat is een eindje verderop vertaald met de vorige. Nee, is niet waar. In mijn vertaling staat er in vers 4 ook de eerste dingen. Maar er zijn vertalingen die daar de vorige dingen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de vorige dingen zijn weggegaan. Hier heb je, ook als je Openbaring 22 leest bijvoorbeeld. Hier heb je het paradijs hersteld. Dus terug naar die situatie van ja, Adam en Eva in het paradijs. Dat is het plan wat ons in het algemeen geopenbaard wordt in de Bijbel. Van hoe krijgen we, hoe gaat God de heerlijkheid weer terugbrengen op aarde? Zoals Adam die heerlijkheid heeft verloren en Eva, hoe komt hij weer terug? Nou, dat zie je. Nou, daar is het volk Israël is daar, wordt daarvoor gebruikt. Dus die stad Jeruzalem. Die stad die kom je dus ook weer tegen in Hebreeën. Abraham die was op zoek naar die stad. Die zocht niet zozeer een land, maar hij keek uit naar die stad in Hebreeën 11. En in Hebreeën gaat het over de hemelse roeping. Ja, de hemelse roeping. En dat is dus een andere roeping dan waar we het iedere keer over hebben in Efeze en Colossense. Waar het gaat over een roeping van hen die zijn gezeten in hemelse gewesten. En die een deel worden van die nieuwe mens. Nou zit ik daar natuurlijk ook wel eens over na te denken. Blijft die scheiding dan altijd zo bestaan? Ja, want we hebben het begin, Genesis 1 vers 1, en het eindigt met God alles en in allen. En dat God alles en in allen, dat wordt vergeleken dus met Christus en de gemeente. De man en de vrouwen. Een eenheid. Een volkomen eenheid. Kijk, er zit natuurlijk een lijn in het hele verhaal. Ben je, maar gewoon even heel plat, de vergelijking met man en vrouw vast te houden. Als een man een bruid heeft, zit hij dan al in de positie van Efeze 5. Die volkomen eenheid. Op de huwelijksdag. Bij de bruid. De bruidegom en de bruid. Nee, nog niet. Want ik heb het hier over het één vlees zijn. Nou, dat is voor de huwelijksdag, is daar nog niet één vlees. Dus daar vindt een huwelijk plaats, een verbondssluiting. Na die huwelijksdag, heb je een man en een vrouw. Nou, je kunt een man en een vrouw zijn, zonder direct al de eenheid zijn die gevormd is. Wanneer vindt die eenheid plaats? Nou, als er ook inderdaad geslachtsgemeenschap is. Dus als er dan inderdaad op een gegeven moment die volkomen eenheid is. Maar dat is wel, ik zal maar zeggen, de laatste stap. Snap wat ik bedoel. Ja, dus, ja, misschien is het heel plat geredeneerd hoor. Maar als je dus kijkt ook in Gods helsplan. Je hebt dan de bruid, je hebt de vrouw, Israël. Maar uiteindelijk gaat het helemaal toe naar dat God alles en in allen. En dat is die situatie waarin er eigenlijk helemaal geen onderscheid meer is tussen de man en de vrouw. Waarin dat één vlees is. Dat is het God alles en in allen. Christus, de volheid die het behaagd heeft om in hem lichamelijk te wonen. En over die eenheid lezen we in Efeze 5. En laten we daar nog even naar terug gaan. Efeze 5. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En ze zullen twee tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Dus ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. In Genesis 1, vers 26, daar wordt de mens geschapen. Althans, God die neemt het zich voor om een mens te schapen, te scheppen. En dat doet hij in antwoord op die val, op die duisternis, dat woest en ledig. Dus die mens die daar staat, die had daar al een doel om tot herstel. Dat kan haast niet anders. God heeft een doel met die mensen gehad. Vers 26. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevoogde van de hemel en over het vee en over het gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Het staat er niet, maar impliciet of bijna expliciet kun je bedenken dat het doel is dat deze mens weer terug gaat leiden naar dat in begin. In begin schiep God de hemel en de aarde. Dus dat allereerste begin. En God schiep de mens naar zijn beeld. Dat is een belangrijk woord. Naar het beeld van God schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij ze. Hier is de mens, Adam. En dat is niet alleen maar Adam, de man, zoals we die denken. Nee, dat is de mens, man en vrouw. Zonder enig onderscheid. Zo staat het er ook. Hij schiep de mens, man en vrouw. En het is niet voor niks dat God het hier zo laat opschrijven. Hij begint hier niet eerst met Adam te scheppen en vervolgens de vrouw te scheppen. Nee, hij zegt hier, er wordt hier al direct gewezen op die eenheid. Dat het twee mensen worden, dat lees je in Genesis 2. Vers 22. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Het lijkt er zelfs wel op alsof de Adam eerst één was, man en vrouw, en dat uit die ene, daar wordt die vrouw genomen. Er vindt als het ware een scheiding plaats, lijkt het wel. En dan zegt God tegen die mens, van daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen weer tot één vlees worden. Het moet weer een eenheid worden. En wat was ook alweer het opheffen van een scheiding? Dat was verzoenen. En die verzoening die vind je nou precies hier ook weer in Colossense 1. Die volledige verzoening, als die ten eerste de dingen die in de hemel zijn en op de aarde zijn, weer met elkaar verzoend worden. De scheiding is weg. Maar tegelijkertijd, u bent ook tot hem verzoend. U, de gemeente, u bent een volkomen eenheid geworden met de man. En wie is die man? Dat is Christus. En wie is die Christus? Dat is God zelf in Christus. God alles en in allen. En het is niet voor niks dat Paulus natuurlijk zegt, deze verborgenheid is groot. Maar Paulus geeft ons ook de beelden erbij. De Heere God laat het niet abstract voor ons. Dus we mogen dat plaatje van die man en die vrouw die volkomen één worden, die mag je visualiseren. Dat wordt een volkomen eenheid, zoals God in Christus volkomen één wordt met zijn gemeente. Er staat nog bij in Efeze 5, wij zijn zijn vlees en zijn benen. Ja, een vlees en benen, dat hebben we al een keer eerder gezien, vind je ook terug in Lucas 23, als de Heere zich vertoont aan zijn discipelen, kijk, vlees en benen. Ja, een geest heeft geen vlees en benen, zegt de Heere dan. Ja, dus ik ben echt een mens. Maar er moest wel iets aan vooraf gaan. Want Adam kon niet zeggen dat hij vlees en benen van God was. Dat kon helemaal niet. Dat was ook niet zo. Ja, Adam was een geschapen wezen door God, naar het beeld van God. Overeenkomstig dat beeld. Maar hier staat, en dat is dus ook die enorme intimiteit tussen Christus en de gemeente. We zijn zijn vlees en benen. En dat betekent, we zijn bloedverwanten. Ja, David, het volk van Israël gebruikt dat als ze tegen David spreken om hem koning te maken. Ja, maar wij zijn jouw vlees en benen, dus wij willen jou volgen. Ja, je bent onze bloedverwant. Ja, dat is de betekenis van vlees en benen. Maar hoe kunnen we nou een bloedverwant zijn van God? Dat kan helemaal niet, normaal gesproken. Dus daar moest nog iets aan vooraf gaan. Het woord is vlees geworden, Johannes 1. Of in Hebreeën 2. En ook daarin mogen we dankbaar zijn voor het volk Israël wat God gebruikt heeft. Omdat in Israël God de Messias heeft gegeven. Hebreeën 2. Overmits dan de kinderen, 2 vers 14. Overmits dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun levende dienstbaarheid onderworpen waren. Dus wat staat hier? Dat hij vlees en bloed deelachtig is geworden. Hij is werkelijk een mens geworden. Hij is werkelijk een Jood geworden, een Israëliet geworden. Zo is die geboren. En vanwege die daad, ja, hij is ook als mens gestorven en hij is ook als mens weer opgestaan. Maar op grond daarvan kunnen we zeggen dat er bloedverwantschap kan zijn tussen God in Christus en de mens. Dus die volkomen eenheid die er gaat worden tussen Christus en die gemeente, die volheid, de volheid van hem die alles in allen vol maakt. Ja, dat is die nieuwe man. Die volkomen man van Efeze 4. Dat is de volkomen man. En die volkomen man, er staat ook het woord wat alleen maar voor man wordt gebruikt. Maar die volkomen man is mannelijk en vrouwelijk. Ja, dus Efeze 4, daar gaan we nog eventjes naar terug. Dat was het trouwens het doel van de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars van 11. Die moesten onder andere ervoor zorgen dat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof, van de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man. Tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. Ja, hier staan die woorden ook weer samen. En Paulus die had een heel concreet beeld. En dat concrete beeld, dat werkt hij uit in Efeze 5, vers 22 tot 33. Die volkomen man, dat is de man zoals die geschapen was in Genesis 1, vers 26. Alleen nu nog mooier. Want nu is die niet alleen maar naar het beeld van God. Het is het beeld van God zelf. En dan zit je weer in Colossense 1. Hij is het beeld. Christus is het beeld. En dat beeld is niet voor volmaakt. Het hoofd is niet volmaakt zonder zijn gemeente. En die gemeente is vrouwelijk. Dus de man, die volkomen man die daar staat, dat is weer het mannelijk en het vrouwelijk van Genesis 1. En het doel daarvan is dat het echt helemaal aan het eind helemaal goed gaat worden. Zodat God naar zijn doel toe gaat. God alles en in allen. En de gemeente in Christus is daar een afspiegeling van. Dat is niet de bruid, want dat is Jeruzalem. En deze gemeente, ja, is die gemeente die God bouwt uit, ja, mensen die het horen willen denken, of die verkoren zijn, ook Efeze 1 natuurlijk, het heeft ook met verkiezing te maken, die daartoe geroepen worden. Dat is niet een hemelse roeping, dat is een overhemelse roeping. Dat is niet de plek in het heilige, maar het is de plek in het heilige der heiligen. Het is daar waar in de taal van Hebreeën zit, de hoge priester nu zit. Daar zit ook zijn gemeente nu. Dan moet je dan, die beelden moet je niet door elkaar heen halen. De hoge priester hoort bij Israël. Maar je snapt wat ik bedoel. Het gaat hier van die afspiegeling van die nieuwe mens, die we ook in Efeze 2 bijvoorbeeld tegenkomt, die geschapen is. Efeze 2 vers 15. Opdat hij de twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Die nieuwe mens die staat altijd ook in relatie tot schepping, zoals dat ook in Genesis 1 staat. Om dit gedeelte te degraderen tot een plek om de vrouw onder de duim van de man te houden, is echt heel slecht. Ja, wordt hier de heerlijkste waarheid ons verkondigd. Terug naar Genesis 1, vers 26 en Genesis 2, vers 1 en 7. Die nieuwe mens, die volkomen eenheid die er is tussen Christus en de gemeente. Zoals dat in een ideaal huwelijk zo is, waarin de man en de vrouw eigenlijk elkaars gedachten kennen. Gewoon helemaal wandelen, helemaal compleet overeenkomstig. Als één mens, als een eenheid functioneren. En je weet allemaal wel, dat is een ideaal beeld. Maar dat is wel wat Paulus ons voorhoudt. En we kunnen er ons allemaal wel iets bij voorstellen. Of het nou praktijk is of niet. We kunnen ons wel voorstellen, ja, dat is iets wat mooi is. Ja, als een huwelijk zo functioneert. Ja, Arwin, luister maar goed. Ja. Van iemand die niet weet hoe het moet. Oké. Ik wou er hierbij eindigen. Ik hoop dat al die abstracte dingen waar we het over hebben, ik hoop dat jullie het een heel klein beetje ergens hebben kunnen, een plek kunnen geven.